Ik wil daar iets tegenover zetten. En dat doe ik op mijn eigen kleine manier. Met mijn platformpje, met mijn gedrevenheid, met mijn liefde. Liefde die ik heb voor mijn omgeving en voor Nederland. Ja, ik wil eigenlijk dat we met z'n allen gaan vechten hiervoor.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flower Deals, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Marwan Magroen over hoe zijn persoonlijke zoektocht en de levens van zijn dierbaren steeds bepalend zijn voor het werk dat hij maakt. We praten over hoe hij het beeld van Nederland wil veranderen, zijn toegang tot de podia en de rol van de media. En we hebben het over je Nederlander voelen, of Nederlander zijn, of zou moeten voelen. Deze vraag is niet voor iedereen even makkelijk te beantwoorden. En zeker niet afhankelijk van de vraag waar je wieg heeft gestaan. Alle relevante links naar besproken publicaties en de link naar de website van Marwan staan in de show notes. Deze aflevering van Iedereen maakt foto's werd mogelijk gemaakt door het Pictorite Fonds. Hey Marwan, wat leuk dat je er bent. Hartstikke welkom. Kan je mij jouw werk beschrijven?
Mijn werk beschrijven, dat is altijd zo'n een ding waar je moet gaan bedenken wat je eigenlijk allemaal doet. Maar vaak zeg ik dat mijn werk zich richt tot het verbeelden van verhalen, momenten die mij fascineren en interesseren. En die soms ook voor een deel van Nederland voor hen onbekend is. Daarnaast is het werk wat ik maak altijd gericht om integer te zijn of de nuance op te zoeken. Het met liefde te benaderen en vooral samen met de mensen die ik portretteer iets maken. Vooral wat mijn verlangens is, vooral beelden die ik maak, voor te zorgen dat dat impact kan maken. Maar vooral mensen kan emanciperen en mensen een gevoel van eigenwaarde geven. Maar ja, dat doe ik niet alleen door beeld hoor, maar dat komt ook door de gesprekken die ik dan met mensen heb. Door hun te stimuleren of door hun aan te spreken of door een mooi gesprek met elkaar te hebben. En hun zo mooi tussen haakjes in beeld te brengen.
Want je vertelt nu in één keer een heleboel, maar even praktisch, wat zie ik dan?
Wat jij ziet zijn verhalen die dicht bij mij staan.
Zoals?
Ik kan nu even 1, 2, 3 dingen noemen. Het laatste wat ik een beetje heb gemaakt is intimacy. Dat gaat over de intimiteit die ik niet of wel zag in de eerste generatie migranten.
En hoe relateer jij die serie dan aan al die aspecten die je hiervoor noemde?
De eerste generatie heeft zichzelf nog nooit op deze manier gezien. Dus het in beeld brengen van deze generatie op een bepaalde manier.
Even specifiek, en dat is dan de generatie van jouw ouders.
Ja, generatie van mijn ouders inderdaad.
Dus dat
ja.
Zijn de mensen die in jouw geval, jouw ouders, althans je moeder en op de foto zie je jouw stiefvader. Die komen uit Tunesië.
Klopt.
En met hen zijn er toen eigenlijk in die tijd een heleboel immigranten naar Nederland gekomen.
Ja.
En die generatie, daar zie je eigenlijk weinig intimiteit van.
Nee, in beeld zag je dat heel weinig. En natuurlijk zag ik dat ook gewoon weinig thuis. Maar dat heeft gewoon veel te maken gehad met dat zij, toen ze hier naar Nederland toe kwamen, echt heel erg bezig waren met survivalen, dus met overleven. Mm. En dan komen sommige dingen dan echt op de achtergrond terecht. Zoals ook intimiteit. En in de reis van op zoek gaan naar wat intimiteit voor mij betekent, ben ik eigenlijk in mijn reis beland bij hun. Omdat ik dat van hun heb geleerd. En toen bij het maken van die beelden dacht ik van, hoe zou dat zijn dan ook bij andere culturen of bij andere eerste generatie migranten? En zo ben ik mijn reis eigenlijk begonnen. En dus bij het maken van de beelden denk je van, wow, maar dit zijn beelden die ik niet vaker zie in het visuele archief van wat ik ken.
Maar is het dan zo dat je weinig intimiteit zag van die generatie immigranten? Of zien we gewoon heel weinig intimiteit in het beeld van die generatie? Dus de intimiteit van
mensen van, laten we ze even groot nemen, boven de 55.
Nou ja, ik heb wel fotoseries gezien van vooral ja, van wat wij kennen in intimiteit in Nederland. Daar hebben we een idee over. En als ik puur ga kijken naar het idee over die generatie, kunnen sommige mensen dat gewoon helemaal niet voorstellen. Dus het gaat ook over de voorstellingsvermogen, los van alleen maar van het beeld wat er al is. En die generatie is vaak gewoon in beeld gebracht op een, ergens in een fabriek of ergens op straat, op de markt, maar niet thuis, intiem samen met hun partner. Ja. Dat is gewoon een hele andere manier van beeld maken. En dat zijn de dingen die voor mij interessant zijn. Eén. En twee is, het ontroert me. En het allerlaatste is dat voor mij heel mooi is als zij zichzelf ineens op een andere manier kunnen zien.
En vier is het denk ik ook, want dat is wat je net in het begin zei, dat het ook het begin was van jouw reis op zoek naar intimiteit, op zoek naar, ja, wat is dat dan, dat verlangen naar?
Zeker, zeker. Dus ik ben echt heel veel gaan lezen over wat intimiteit betekent. Net zoals het boek van Paul Verhagen heet ook gewoon werkelijk intimiteit. Het ging heel veel over de westerse manier van kijken naar je intimiteit. Maar ook het heel mooi ontleden wat dat betekent dan ook in onze samenleving. En dat kon ik gewoon echt één op één gewoon toepassen op onze samenleving. Dus dat gewoon heel veel dingen niet meer intimiteit is. Maar, of tenminste dat we niet meer in contact staan met onszelf. En dat er ook voor zorgt dat wij dus ook niet meer in contact kunnen staan met een ander. En ik heb die vertaling dan gemaakt uiteindelijk van, als jij dus ergens naartoe migreert en uiteindelijk in de maatschappelijke ladder ergens terechtkomt, dat je dan dus ook niet in contact staat met jezelf. En dat is dus wat ik zag dus ook bij mijn ouders. Zij waren keihard aan het werken eigenlijk. En dat heb ik ook gehoord ook bij de andere ouders. Ze waren eigenlijk alleen maar keihard aan het werken.
Het leven was natuurlijk enorm ingewikkeld. Je spreekt de taal niet. Je krijgt kinderen die moeten naar een school. Één ouder, twee ouder gesprekjes. Weet ik hoe die dingen allemaal heten.
Zeker, zeker. En ook
je zit erbij en je kijkt ernaar.
Precies. En ook al de belemmeringen die zij ervaarden hier voelden. Als ik het gesprek af en toe ineens denk aan het gesprek die ik met mijn moeder had. Recent gaf zij ook bepaalde dingen aan dat haar eerste periode toen ze hier in Nederland was, echt een hel voor haar was. Maar dat heeft allemaal met verschillende dingen te maken. Maar vooral dat zij zich als een enorme vreemde eend in de bijt soort van voelde. En je kan daar wat van vinden. Maar uiteindelijk loopt zo'n persoon dan rond in de samenleving. Met zijn ziel onder hun arm. Ga dan maar dan vragen naar van wat intimiteit nou voor iemand zou betekenen. Dus ik denk dat wij ook de generatie die na hun zijn gekomen echt pas echt de privilege hebben kunnen proeven of kunnen voelen of kunnen onderzoeken wat intimiteit nou eigenlijk betekent. Beetje een soort van piramide van Maslow. Dat we, ja, eerst mijn ouders wel echt bezig waren met basisdingen. En wij dus in één generatie ineens op zoek kunnen gaan naar zelfontplooiing en et cetera, et cetera.
Nou ja, en in die zin ook wel een mooi inzicht dat er natuurlijk op dit moment nog steeds een heleboel mensen als eerste generatie uit de hele wereld hier naartoe komen. En die nog steeds in diezelfde struggle zitten van, nou, daar zijn we dan. Doe mij een huis, oh help, daar komen kinderen. Die moeten toch ook weer naar school. En hoe ga ik mijn leven vormgeven?
Zeker, dus dat probeer ik dan constant in beeld, dan tenminste te verbeelden van hoe ziet het er dan uit? En dat kan één door in een wereld te stappen. Maar soms kan ik ook op zoek gaan naar gewoon verhalen die dicht bij mij staan.
Wat bedoel je met in de wereld te stappen?
Nou ja, sommige werelden die niet per se voor mij bekend zijn. Nou ja, dat kan bijvoorbeeld voor vluchtelingen zijn. Ik heb geen vluchtverleden, maar wel een migratieverleden. Dus daardoor kan ik in contact staan met mensen en daar het gevoel creëren van dat we wat something in common hebben. Maar ja, soms doe ik dat natuurlijk in opdracht. Dat doe ik soms voor Amnesty, dat ik in een wereld mag stappen. Soms, recent doe ik dat bijvoorbeeld met Vluchtelingenwerk Nederland, dat ik mag gaan fotograferen op een AZC. Dus dat zijn werelden die van mij ook niet echt heel erg bekend zijn. Ik ken mijn wereld, dat is vaak gewoon de straat geweest. Dat is vaak de achterbuurten geweest. Dat zijn dat soort plekken die ik ken. Maar niet alleen maar die plekken, maar ook de verhalen daaruit.
Want je gaf net even aan de gesprekken die je met je moeder voerde. We hebben natuurlijk een aantal van dat soort gesprekken kunnen zien. en volgen toen jij bezig was met The Life of Fathers. In de film zien we jou ook aan de Tunesische kust op een stoeltje zitten met je moeder naast je. Wat vroeg jij haar?
Eigenlijk vroeg ik of echt toevallig heb ik deze documentaire zo lang niet gezien. En ik heb hem gisteren weer bekeken. Echt heel toevallig. Dus ik kan het heel makkelijk soort van voor de geest halen. Wat ik haar vroeg is eigenlijk hoe zij die tijd heeft beleefd toen zij nog eigenlijk in een relatie zat met mijn vader. En dat heeft zij eigenlijk best wel haar fijn kunnen uitleggen in wat haar ervaring was. Maar ik was ook heel erg benieuwd van hoe zij hem zag in relatie tot ons, tot zijn kinderen. Dat zijn de vragen die ik haar heb gesteld.
Ook daarin was het een persoonlijke zoektocht. Ja, naar jouw verleden, jouw roots. Nou, eigenlijk meer jouw roots hier in Rotterdam. Hoe ben ik eigenlijk hier in Rotterdam beland?
Zeker, ja. Kijk, informatie komt nooit soort van in één stroom. Soms moet je, ik wil ergens thuis zitten. En soms ben je ergens aan het strand en dan praat je. Of dan loop je op de markt en dan vraag je dingen en ontstaan dingen. En ik merk gewoon dat ik zeker de laatste periode zoveel aan het ophalen ben bij mijn moeder. Dat mijn beeld ook over haar ook constant verandert. En steeds meer gefascineerd raak door hoe zij eigenlijk zichzelf eigenlijk door dit wereldje, ja, door dit leven zich doorheen heeft gewurmd. Met zoveel punten achterstand. En uiteindelijk ja, drie verschillende kinderen heeft opgevoed. En allemaal succesvol dat is gegaan. Maar zij ook echt enorme uitdagingen heeft gehad. Als vrouw, als moslima hier in het Westen. Zo kijken hun naar in Europa. En ze zich ja, toch staande heeft gehouden. Ja, ik heb daar echt heel veel respect voor.
Ja, het is wel grappig. Want de film heet The Life of Fathers. En eigenlijk in deze zoektocht is nou ja, je moeder eigenlijk een steeds completer mens geworden. Ze is meer geworden dan de vrouw die het eten verzorgde. En zij hop op marmeranden binnenkomen, niet op straat hangen. Kan ik me zo voorstellen.
Heeft ze ook gedaan.
Ja, eigenlijk ging die film over de vaders.
Het ging over de vaders, maar het begon met de moeder. En het eindigt ook met de moeder. Ja, voor degenen die het nog niet hebben beluisterd, of tenminste hebben gezien. Hij staat helaas niet meer op het NPO, anders kon je hem zien. Maar ik zit nog even met mijn producer te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Dat mensen nog steeds de documentaire kunnen zien. Maar terug te komen op de documentaire. Ja, het begon inderdaad met haar. Omdat zij heel goed kon uitleggen over die periode. Zij was gewoon met hem. En ik wou meer te weten komen over mijn vader. Door het uitleggen daarvan heeft ze ook heel veel over haarzelf verteld.
Nou ja, en het was natuurlijk ook de periode dat heel veel vriendjes van jouw vader werden.
Klopt, ja. Dus
en dan ga je ook afvragen van, hoe zou ik dat zelf doen?
Ja, hoe zou ik dat zelf doen inderdaad? Je komt op een bepaalde leeftijd. Maar vooral was de trigger, denk ik, dat ik vrienden van mij gewoon heel dichtbij, ja, op een gegeven moment vader zag worden. En van dichtbij kon zien van, nou, wat doet nou eigenlijk een vader? Natuurlijk zie je dat wel bij je ooms en dat soort dingen, maar daar kan je niet snel toe verhouden, maar wel met je leeftijdsgenoten. En ja, dat zorgde bij mij voor echt voor, ja, dat opende echt gewoon bepaalde dingen binnen mezelf. Dat ik ineens zag van, wow, ja, dit heeft mijn vader nooit bij mij kunnen doen. Of dit heb ik nooit samen met mijn vader kunnen doen. En kijk hoe mooi dit is. En hoe belangrijk een rol van de vader eigenlijk is. En hoe een kind zich hecht. En dat hele verhaal met hechting. En daar ben ik echt uiteindelijk verder op ingegaan. En toen, zo ben ik ook eigenlijk uiteindelijk verder op intimiteit gekomen. En nog wel over andere thema's. Over mannelijkheid, over masculiniteit. Wat dat allemaal betekent in deze samenleving. Dus los van dat ik bezig ben met beeld, ben ik ook heel veel bezig met introspectie en lezen.
Als we nou kijken naar het beeld van masculiniteit, wat is er mis mee? Of is er niks mis mee? Dat kan ook nog.
Het is een beetje ook wat Willem Schinkel zegt ook in zijn boek ook over soort van dat we soort van last van hebben van hypochondrie. Dat we denken dat wij als samenleving aan iets lijden. Zo wil ik het niet per se stellen of zo. Maar wat ik wel zie is dat ik binnen mijzelf enorme reis heb doorgemaakt in wat mannelijkheid en wat masculiniteit voor mij betekent. En dat is gewoon ongoing. Ik zie natuurlijk wel in de samenleving bepaalde dingen waarvan ik denk van ja, ik weet niet of dat bij mij hoort of bij mij past. En ik weet niet of dat ja, goed is voor de samenleving. Ik heb sowieso een gevoel dat we enorm vervreemd zijn geraakt van onszelf. Nou, zo vertel ik dat ook natuurlijk met intimiteit, die vervreemding. Maar ook vervreemd van een ander. Ja, dan zit je soort van heel erg in dat dichotome, soort van man-vrouw verhaal. Dat we elkaar niet meer kunnen begrijpen. Alsof we dat voorheen dat ook deden. Nou ja, dat was minder zo. Vrouwen zijn geëmancipeerder dan ooit. En dat vind ik echt gewoon een heel mooi ding. Daardoor laten ze ook zien hoe ze geliefd willen worden. Hoe belangrijk het is wat zij vinden. Dat is het eigenlijk van hoe ga je daar als man mee om? Ga je dat accepteren? Ga je daar naar luisteren? Ga je daar tegen verzetten? Et cetera, et cetera.
Ja, want dat zien we natuurlijk ook een heel groot deel in The Life of Fathers. Dat die mannen daar toch ook een beetje op een gegeven moment als alleenstaande man een behoorlijk vooroordeel over zich heen gegooid krijgen.
Zeker.
Van, daar heb je er weer een en komt langs om te bevruchten en daarna is hij de weg van. Dat beeld, dat probeer jij te nuanceren in de film, maar ook in de fotografie die daarbij hoort. Was de eerste fotografie en toen de film of andersom?
Nee, eerst de fotografie heb ik een paar beelden gemaakt en daarna is de documentaire gekomen meer als dat ik het verhaal op verschillende manieren wou vertellen. Ja. Dus het was wel echt een reden om die documentaire te maken. Omdat ik dacht van alleen foto's wat misschien te weinig zal zijn. Maar ja, grappig dat ze op allebei hun eigen manier belangrijk zijn geweest. Dus op tv, maar ook in het winnen van prijzen van de fotoserie. Dus nee, de foto's, ja, het is eigenlijk simultaan gegaan. Eigenlijk.
Ja, je ziet dat nuanceren van het beeld zie je eigenlijk ook terug in die fotoserie die je maakte voor Trouw. Waarin je eigenlijk laat zien van moslims dat ze, ja, wat iemand gelooft, dat zie je niet aan de buitenkant. Dit zijn jonge moslims. De een was wat meer uitgesproken daarin dan de ander. Ook daarin probeerde je het beeld te nuanceren. Denk je dat dat helpt om op deze manier mensen in beeld te brengen?
Nou, wat ik vooral merk voor de mensen zelf is dat ze zichzelf soms echt op een hele andere manier zien. Dat is al en wel een winst enorm. En daarnaast, ja, het is uiteindelijk gepubliceerd in de krant. Ja, het was voor heel veel mensen ook gewoon van dingen die ik van mensen heb gehoord. Is, wow, dit zijn dus echt beelden die soort van niet wisten dat we eigenlijk moesten zien.
Niet wisten dat ze bestaan.
Dat ze bestaan en eigenlijk nodig hadden.
En eigenlijk is het dan ook weer een serie waarin jij achter de voordeur komt waar weinig mensen toegang tot hebben. En dat is dan, bij de slaapkamer heb je sowieso wel dat je daar niet vaak komt van een ander. Maar het is eigenlijk dat je die wereld achter de voordeur laat zien in al die projecten die jij doet. En dan kies je alleen een andere voordeur uit.
Ja, dat is het eigenlijk. Dus mensen die niet in beeld zijn, dat zijn voor mij wel de interessante mensen om die in beeld te brengen.
Want jij zegt altijd van ik zorg ervoor dat iedereen in beeld is. En wie is dat dan, die iedereen?
Ja, dat kan echt verschillen. Maar in mijn gevallen waren dat nu dan toevallig dan de vaders met de migratieachtergrond of de zwarte vaders. Dat zijn de eerste generatie ouders op basis van intimiteit. Nou, in dit geval zijn de jonge moslims die altijd op een eenzijdige manier bijvoorbeeld in beeld zijn gebracht. En nu op een liefdevolle manier. En niet weer trouwfoto's, maar wel, hoe kan je het zeggen, foto's die een tijdsbeeld geven van hoe zij nu leven of hebben geleefd hier in Nederland. Dus ja, dat zijn de thema's waar ik mee bezig ben. En dat kunnen echt hele kleine dingen zijn. Maar ik zet het altijd af tegen van hoe kijken wij in zijn algemeenheid naar dit of naar deze mensen? En wat ken ik als beeld in onze collectieve geheugen? Wat zit daar dan al in?
Ik vind het altijd heel moeilijk te bepalen, omdat mijn Google-resultaten heel anders zijn dan de Google-resultaten van jou.
Het algoritme bepaalt dat inderdaad, ja.
Ja, hoe omzeil je dat?
Ja, nou, meer beeld maken, denk ik. En je kan, kijk, ik vecht niet tegen een algoritme, snap je? Dat is waar ik niet mee bezig ben. Ik vecht tegen beeldvormingen en stereotyperingen. Dat zijn de dingen die voor mij heel erg interessant zijn om tegen te vechten. Dus zo'n algoritme, ja, dat kan ik niet bepalen. Dat is helaas al bepaald voor ons door hele slimme technieken. Maar nee, ik kijk gewoon in waar ik invloed op kan hebben. En bij het bedenken over wat invloed is, moet je gaan kijken waar je verantwoordelijkheden niet per se liggen, maar voelt. En ik voel als fotograaf, maar ook als fotograaf des Vaderlands, voel ik een enorme verantwoordelijkheid om mensen op een integere en op een respectvolle manier in beeld te brengen. Ik weet niet waarom ik dat voel. Ik voel dat gewoon. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat ik mezelf nooit heb terug kunnen zien in heel veel beelden in het verleden. Ook in dat collectieve soort van geheugen.
Of het waren de beelden die je dacht van zo wil ik niet afgebeeld worden?
Inderdaad. En dan heb ik het niet over per se over een type stijl of een specifieke fotograaf of filmmaker. Maar dan heb ik het over ideeën die bestaan in de samenleving die uiteindelijk een uiting hebben in beeld. Dat zie je dus, ja, omdat ik nu ook een privilege heb ook om in juries te zitten van verschillende fotowedstrijden, bekende fotowedstrijden. Maar ook als adviseur bij verschillende fondsen zie ik aanvragen, maar ook foto's voorbij komen van ik denk van ja, dat is enorm politiek gedreven. Ja. Dat zijn dingen die ergens geroepen zijn, bijvoorbeeld in politiek. En mensen daar dan massaal, bijvoorbeeld als het AZC zijn, daar dan massaal buiten gaan staan om foto's te maken van AZC's. Maar niet denken van wie zijn deze mensen, hoe kon ik dichterbij hen komen. En doordat ik dichterbij hen kan komen, het verhaal kan vertellen van hen.
Ja, dus het is eigenlijk meer wat je zegt. De stem van binnenuit is belangrijker. Praat met ons, niet over ons.
Juist, inderdaad. En nu ook dus natuurlijk een generatie van mijn generatie die zegt van ja, ik laat me niet meer door een ander soort van vastleggen met allemaal ideeën. Nee, ik wil dat op mijn eigen manier doen. En ik wil de verhalen die voorheen verteld zijn, dat wil ik op mijn manier doen.
En wie is die ander dan door wie jij je niet wil laten vastleggen?
Ja, dat is natuurlijk de status quo geweest die je dat heeft kunnen doen jarenlang.
Is dat de rol van de beeldredactie?
Dan hebben we het meer over wat voor impact dat heeft. En beeldredactie heeft invloed, heeft impact op wat wij in de media zien natuurlijk. Maar ik heb het ook over gewoon over mensen die dingen inzenden, bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd. Als voorbeeld, hè. Als ik bijvoorbeeld naar de beelden kijk, gaat heel veel over wat wij op televisie zien. Maar dit gaat niet over de verhalen die je niet ziet in de samenleving. Dus daarmee zijn er echt fotografen die dan bovenuit steken. Omdat zij zich richten tot niet waar de massa natuurlijk op afgaat, maar op de andere verhalen die je... En natuurlijk die foto's winnen ook, hè, die prijswinnende journalistieke foto's. Omdat ze ook belangrijk zijn in ons collectief geheugen. Maar daarnaast zijn er ook heel veel fotografen die zich hun camera richten op verhalen die wij niet zien in de samenleving. En daar schaar ik me eigenlijk onder.
Nou ja, in die zin is het natuurlijk wel een groot goed dat beeldredacties niet meer de enige bepalende factor zijn in het beeld dat wij tot ons krijgen. Ze waren voorheen natuurlijk een veel grotere gatekeeper.
Zeker. Dus ja, internet natuurlijk heeft ervoor gezorgd. Met sociale media heeft ervoor gezorgd dat er gewoon heel veel ineens fotografen zijn die hun omgeving fotograferen. En dat kan van alles zijn, van scheve palen tot aan ingewikkelde dingen die spelen, weet ik veel, bij bedrijven of weet ik veel wat. Dus, en dat is juist heel erg mooi. Dat heeft ervoor gezorgd dat dingen tot ons kunnen komen. En voorheen dus die gatekeeping vanuit de journalistiek, wat nog steeds is en ook binnen muziek nog steeds zo speelt. En dat blijven doorbreken. Er zijn sommigen die zeggen van ja, maar ik ga dat gewoon niet aanvechten. Ik ga daar niks aan doen. Ik ga niet constant vechten om ervoor te zorgen dat ik gezien word. En er is een deel die zegt van nee ja, dit land is ook mijn land. En ik eis het op dat deze verhalen ook verteld worden op deze manier, met deze voorwaarden.
Ja, power to the people.
Zeker.
Hey, toen jij fotograaf des Vaderlands werd, 2 jaar geleden, toen zei jij van nou, ik ga het beeld van Nederland ga ik veranderen. Of ik ga daar in ieder geval invloed op hebben. Je hebt net aangegeven waarom je dat wil. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, zeg, lukt dat nou een beetje?
Qua ontwikkeling, wat ik om me heen zie en waar ik zelf aan kan toevoegen, kan ik zeggen ja, maar er is echt nog echt heel veel wat niet in beeld is. Laten we zeggen, vooral in de grote steden zie ik dat als ik de mensen spreek en dingen zie, zie je gewoon dat er heel veel verwarde mensen bijvoorbeeld op straat leven. Dat zijn dingen die echt na corona echt enorm soort van in gang zijn gezet. En ik denk van, Jezus, dit is echt heftig. En dan denk je ook van, ja, moet ik dit in beeld brengen? Moet ik dit doen? Wie doet dit anders? Snap je?
Nou ja, dat is natuurlijk wel jouw mogelijkheid dat jij het podium hebt. Van, ja, er zijn een heleboel verschillende mensen die niet in beeld komen. Noem de verwarde mensen, de armoede. Je hebt natuurlijk ook een heleboel mensen die, nou ja, met name jongeren die je in de grote steden ziet bedelen, verslavingszorg. Er is natuurlijk best veel.
Ja, als fotograaf kan je niet alles natuurlijk vastleggen.
Als we nu zouden doordenken, hè, van hoe zou je dat dan wel kunnen fixen?
Wat is dat?
Nou, dat die mensen dus ook in beeld zouden komen. Dus is dat dan andere groepen voor moeten adresseren? Of zeg je, er moet een andere structuur komen van opdrachtgeverschap? Of...
Echt heel grappig. Eergisteren ben ik gebeld door een van mijn beste vrienden. En die belde mij en die zei van, ik heb echt iets bijzonders meegemaakt. En maar ook heel iets bizars meegemaakt. Hij stond buiten en liep ergens en zag een man soort van op de grond liggend, bijna eigenlijk gewoon doodgaan. Volgens mij was dit bij het Eendrachtsplein, ik weet niet of je dat hebt gehoord. En er stonden een paar andere mensen ook om hem heen en die zich echt gewoon aangaf van, hey, maar ik denk dat deze man echt gewoon doodgaat. En toen is die vriend van mij naar toe gestapt en die gaf aan van, is er politie of iets gebeld? Zij zei, ja, we hebben net politie gebeld, maar neem deze dit gewoon niet serieus. Ze zijn hier niet naartoe gekomen omdat ze denken gewoon van, ja, weet je wat, dit is gewoon een verwarde man of weet ik wat. Nou, die man stond echt gewoon, het loodje te leggen eigenlijk. Maar het waren ook allemaal andere mannen die bijvoorbeeld op straat leefden, die zich om hem omfermden. En heel veel mensen eigenlijk gewoon voorbij liepen. Dus ze lopen weg. Ik weet niet wat er uiteindelijk is gebeurd, maar die loopt uiteindelijk met een van die mannen. En raakt met hem aan de praat. En die man zegt gewoon van, je wil niet weten hoe, weet toch, kijk, ik heb allemaal dingen meegemaakt in mijn leven, maar je wil niet weten hoe ik word weggekeken in deze samenleving. Ik zeg goedemorgen tegen mensen. Mensen kijken gewoon dwars door je heen. En natuurlijk, dit soort dingen kan je altijd wel meemaken hier en daar. Maar hoe hij dat vertelde, dus die vriend van mij, hij zei van, we zijn zo losgeraakt van heel veel dingen in deze samenleving door individualisering en dat we niet meer echt een collectief zijn. Krijgen mensen echt het gevoel dat zij van dit heel snel van het platformpje wat wij de samenleving noemen, heel makkelijk daarvan afvallen. En wij zijn nog geprivilegeerde mensen. We zijn allemaal succesvol. We kunnen goed voor onszelf zorgen. We hebben gewoon economisch en maatschappelijk gezien zitten we redelijk hoog op de ladder, et cetera, et cetera. En zelfs wij staan best wel ver af hiervan, van dit allemaal. Dus we zijn ook losgeraakt van heel veel mensen in deze samenleving die niet meer mee kunnen doen, maar we ook niet meer zichtbaar zijn voor de samenleving. En dat vind ik echt gewoon, ja, dat vind ik echt gewoon stuitend. Echt enorm. Ik schrik daar ook echt heel erg van. Hoe ver we zijn doorgeïndividualiseerd in deze liberale, kapitalistische samenleving. Die gewoon heel veel voor ons bepaalt over wie wel belangrijk is en wie niet belangrijk is in deze samenleving. En al helemaal in specifiek Rotterdam, die enorm aan het veranderen is, vertelt ook in hun beleid welke mensen er welkom zijn in deze stad en wie niet. Dat soort dingen, daar word ik echt gewoon heel erg misselijk van. Ik voel dit natuurlijk als burger. Natuurlijk op mijn fotografiehart. Die denkt ook van, hey, maar dit moet ook in beeld gebracht worden. Maar en ik heb 10.000 andere ideeën ook in mijn hoofd, snap je? Dus soms gaat het over community, over samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met onze helden om? Hoe gaan we met mensen om die belangrijk zijn geweest voor de samenleving? Hoe eren we ze? Maar het kan ook zijn, hoe gaan ouders met elkaar, of tenminste kinderen met hun ouders om, et cetera, et cetera. Dus ja, bij mij, ik spring niet altijd soort van op the most obvious things. Ik kijk echt wel door de regels door in welke verhalen ik kan vertellen. Want ik kan ze niet allemaal vertellen.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat we mensen in beeld brengen en houden, dat mensen dan ook, ja, menselijker blijven, omdat je er makkelijker toe kunt verhouden. En als
zeker.
Je zegt van, nou, we raken elkaar kwijt. En dat is natuurlijk ook het ontmenselijke wat je ziet in heel veel communicatie. Dat zou eigenlijk de grote trigger moeten zijn voor heel veel fotografen om juist daar een bijdrage aan te leveren. Althans, tegengif aan te bieden of tegenbeeld op te leveren.
Zeker, maar je moet ook gewoon verantwoordelijkheid voelen en een risico nemen om jezelf te stappen in zo'n, ja, misschien uit je comfortzone. Want ik moet gewoon eerlijk bekennen, ik ken niemand die op straat slaapt, snap je? Dus dat staat ook gewoon best wel ver van me af. Ik wil niet zeggen dat het niet dichtbij me zou kunnen staan. Het is niet een heel groot risico als ik moet gaan vergelijken met fotografen in Palestina bijvoorbeeld, die een groot risico lopen om om vermoord te worden. Nee, in dat opzicht kan ik gewoon vanuit mijn luie stoel natuurlijk, en tussen haakjes allemaal natuurlijk, kan ik naar de verhalen kijken. Maar ik ben wel invested. Het is niet dat ik er ver vanaf sta. Ik ben wel invested.
Je kan onmogelijk natuurlijk elke handschoen oppakken of elk issue oppakken. Wat ik altijd ter afronding vraag is, wat ga je doen? Je hebt binnenkort heb je een grote expo in het Nederlands Fotomuseum. Je bent een project begonnen waar je net al over wilde beginnen. Het is nog heel prematuur. Kan je er al iets over zeggen?
De thema's beginnen altijd binnen mezelf of wat ik zie in mijn omgeving. En ik zie dat nu Nederlanderschap enorm onder druk staat. Omdat er heel duidelijk wordt aangegeven over wie het wel is en wie het niet is.
Waarop iedereen zegt, nou ja, dat kan je wel roepen, maar zo ja, is het dan ook niet.
Nee, klopt. Maar je hebt natuurlijk technisch Nederlanderschap. Dus gewoon je verblijfstitel of je legitimatie. Maar het gaat ook over emotioneel Nederlanderschap. En ik merk dat in mijn omgeving en voor heel veel andere mensen ook ineens een hele andere wending heeft gekregen. En daar ben ik nu verder op in aan het gaan, wat het nou eigenlijk betekent voor heel veel mensen. Want ik zie ook generatiegenoten op een gegeven moment op zoek gaan naar andere plekken waar ze het gevoel hebben van, waar ze wel vrijer kunnen bewegen.
Ja, ter voorbereiding had ik nog even jouw Insta doorgenomen. Gelukkig heb je er een heleboel afgegooid. Daarin zag ik volgens mij een post van 1,5 jaar geleden dat jij in Tunesië op een van de muziekfestival was. En dat je zei van, nou, ik ben hier en eigenlijk zeggen mensen, waarom praat je Engels tegen mij als jij hier vandaan komt? Dat was toen een behoorlijke trigger, heb ik het idee, om te zeggen van, joh, wie ben ik dan? En waar zijn mijn wortels en waar is mijn thuis? En hoe verhoud ik mij tot mijn, nou, zoals ik laatst hoorde, mijn vaderland en mijn moederland?
Ja, ik ga gewoon door een proces dat gedreven is natuurlijk door de externe omgeving, maar ook wat er intern binnen mij gebeurt. Over het accepteren van al de dingen die Marwa maken. Ja, dat is gewoon waar je constant mee bezig bent van hoe kan ik mezelf op een bepaalde manier accepteren, waardoor er niet altijd een conflict moet zijn. Want als je dit bent, dan ben je dat weer niet. En als je dat weer bent, dan kan je dat weer niet weer zijn. En daar geloof ik niet in. We zijn, zoals mijn psycholoog dat zegt, we zijn inherent inconsistent. Dus de inconsistentie die voel ik en ervaar ik. En die wil ik ook omarmen. Maar je merkt ook gewoon dat er thema's zijn die elke keer weer terugkomen. En dat is één daarvan, is dus Nederlanderschap. Je verhouden tot Nederland. Met het hele verhaal van migratie, hoe mijn ouders hier naartoe zijn gekomen. En ik hier geboren ben in Hartje, Rotterdam. En me verhoud tot deze stad, tot dit land. Verandert zich dat constant. En ik kan eigenlijk ook heel voorzichtig zeggen dat Nederlanderschap eigenlijk ook iets is om constant te bevragen. Dus Nederlanders hebben dat eigenlijk in het verleden altijd gedaan. Het bevragen van jouw Nederlanderschap en wat dat nou voor ons allemaal betekent. Kijk, een gemiddeld mens is daar niet mee bezig. En daarom vind ik het juist mooi om daar wel mee bezig te zijn en dat te gaan verbeelden. Want sommige mensen vraag ik dan van, wat betekent Nederlanderschap voor jou? En sommige mensen moeten daar gewoon een halve minuut voor over na gaan denken wat Nederlanderschap voor hem betekent. Of vraag, voel je Nederlander? Of ben je Nederlander? Ja, dat zegt al gewoon heel veel. Voor mij ook al richting om in te gaan en daar meer onderzoek naar te doen. En hopelijk ook uiteindelijk te verbeelden. En ik heb al wat beelden gemaakt.
En waar heb je deze beelden gemaakt?
In Nederland. maar daar kan ik nog niet zoveel over vertellen.
Maar in Rotterdam of daarbuiten?
Nee, daarbuiten.
Nou, ik vraag het omdat een goede vriendin van ons, Sanne Donders, die reisde voor een opdrachtgever eigenlijk het hele land door. En die zei van, joh, waar wij het hier over hebben in Beesterswaag, zijn ze er echt niet mee bezig?
Ja, nee, ik heb ook natuurlijk als fotograaf des Vaderlands veel gereisd door Nederland.
Gereisd door Nederland, weet je. Zo groot is het nou ook weer niet, hè?
Nee, dus je bent zo in Groningen en je bent zo in Limburg, dat je dan in gesprek gaat met mensen. En mensen zijn eigenlijk gewoon met hele andere thema's bezig zijn en een idee hebben over jullie daar in de Randstad, met jullie thema's en met jullie problemen en met jullie dingen. Maar vooral wanneer je terugkomt. Ik als Rotterdammer echt gewoon in een bubbel leef. Met onze eigen problemen, met onze eigen dingen. En het is juist gewoon erg mooi om daar buiten te stappen en kijken van, hey, wat is dan Nederland? Hoe kan ik me daar dan toe verhouden? Kan ik dat omarmen? Zijn er dingen in het Nederlanderschap wat ik niet omarm of wel kan omarmen? Of moet ik het wel omarmen? Of hoef je niet bezig te zijn met omarmen van iets? Dus ja. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik in de afgelopen periode echt gewoon heel veel mee bezig ben geweest. Ja. Dus iets waar mensen niet heel snel bij stilstaan.
Denk je dat het beantwoorden van de vraag van voel je je Nederlander of ben je Nederlander, voor mensen die niet Nederlandse roots hebben, anders is dan mensen die die roots wel hebben?
Nee, dat hoeft niet. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld in deze tijd, bijvoorbeeld met dit kabinet, zeggen van ik voel me echt totaal niet meer trots om Nederlander te zijn. Terwijl ze misschien hun voorouders hier vandaan kwamen en gewoon witte mensen eigenlijk zijn. Dus nee, er gebeurt gewoon op dat moment een soort van een stille strijd over wat dat nou betekent. En ik wil, klinkt heel stom wat ik nu zeg, maar ik wil die strijd niet verliezen aan onverdraagzaamheid. Want dat is het eigenlijk, onverdraagzaamheid jegens een ander. En ik wil niet accepteren dat zij gaan winnen.
En wie zijn zij?
Ja, zijn zij die onverdraagzaamheid propageren. Ik wil daar iets tegenover zetten. En dat doe ik op mijn eigen kleine manier. Met mijn platformpje, met mijn gedrevenheid, met mijn liefde. Liefde die ik heb voor mijn omgeving en voor Nederland. Ja, ik wil eigenlijk dat we met z'n allen gaan vechten hiervoor. En Seade Nieuwhoersen, ik hoop dat ik haar naam goed zeg. Zij zei ook van, waarom zijn we niet verontwaardigd eigenlijk door dit allemaal? Waarom staan we niet op de barricades om dit eigenlijk allemaal af te keuren? Dus er is ook iets in ons die ons heeft lam heeft gelegd of ervoor zorgt dat wij selectief zijn in wat onze verontwaardiging, wat onze verontwaardiging verdient. En verontwaardiging is natuurlijk altijd selectief, maar waarom is het dit niet? Ik hoop dan dat ik met mijn fotografie dingen in een ander kader kan plaatsen, waardoor mensen weer hoop krijgen. En het voelt allemaal zo hele grote termen, maar het kan echt door hele kleine dingen zijn. Dus ja, gewoon blijven vechten tegen onverdraagzaamheid en de liefde verspreiden en meer op zoek gaan naar community en dichter bij elkaar komen. En ik wil gewoon geen onderdeel zijn van een land die ervoor zorgt dat wij verder van elkaar komen te staan dan dichter bij elkaar.
Dankjewel Marwan. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's, de podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Deze aflevering heb ik kunnen maken met de steun van het Pictorite Fonds. Dankjewel. Wil je ook financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast? Doe dan via de website Vriend van de Show een bijdrage. Naast het samenstellen van deze podcastserie begeleid ik veel professionele fotografen om hun werk beter zichtbaar te maken. Wil jij dat ook? Dat kan. Mijn e-mailadres is anna@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!